Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik wil u eerst lezen de namen van hen die in de loop van het jaar uit ons midden werden weggenomen en die niet meer met ons zijn. In de maand februari, op de 2e februari, werd weggenomen zuster Johanna Verwij in de ouderdom van 78 jaar. Op 20 maart stierf zuster Gerritje Kievit in de ouderdom van 63 jaar. Op 12 mei overleed broeder Abraham Ververs, oud 78 jaar. En op 9 juli stierf zuster Martijntje Viskil, oud 88 jaar. 22 oktober was de sterfdag van broeder Wouter de Keizer. Hij stierf oud 61 jaar. 28 oktober overleed zuster Johanna Heildina Boeter ter Stegen, 80 jaar oud. En op 31 oktober stierf broeder Robrecht Oosterman in de leeftijd van 26 jaar. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. We zingen Psalm 89, het 19e vers. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit het boek van de profeet Jesaja. En daarvan het 65ste hoofdstuk, de versen 17 tot en met 25. Jesaja 65, vers 17 tot en met 25. En wij zingen in aansluiting op de schriftlezing het vijfde vers van Psalm 37. God roeit hen uit die vromen rust verstoren, maar die de Heer verwachten met geduld zien het aardrijk zich ten erfbezit beschoren. We lezen dus Jesaja 65 vanaf het 17e vers. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen, want een jongeling zal sterven 100 jaren oud zijnde, maar een zondaar 100 jaren oud zijnde zal vervloekt worden. En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten en derzelver vrucht eten. Ze zullen niet bouwen dat het een ander bewonen, ze zullen niet planten dat een ander het eten, want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring, want zij zijn het zaad van de gezegenden des Heren, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden, terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijs der slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, noch verderven, op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. Deze laatste avond van het jaar willen wij het woord des Heren beluisteren uit de tweede brief van de apostel Petrus. Het derde hoofdstuk, het 13e vers. 2 Petrus 3, vers 13. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Wij willen eerst samen Gods zegen bidden. Heren, wij mogen nog eenmaal in dit jaar rondom uw woord en getuigenis samenkomen. En ook op deze laatste avond wilt u ons nog vanuit uw woord de weg der zaligheid wijzen, ons nog spreken van uw genade, ons nog weer verkondigen die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Er is een jaar voorbij gegaan, Heren, met veel wederwaardigheden, voor de een meer dan voor de ander, maar er zijn er in ons midden voor wie het een zeer bewogen jaar is geweest, bewogen in hun persoonlijk leven en in hun gezinsomstandigheden. We hebben elkaar zojuist de namen genoemd van hen die niet meer zijn, die in het afgelopen jaar gegaan zijn de weg van alle vlees. En zij zijn ons voorgegaan. Wij zullen ook eens diezelfde weg moeten gaan, Heren. En dat kan nog lang duren, dat kan ook zeer dichtbij zijn. Maar zij hebben in ieder geval ondervonden dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Hun plaats is leeg. En dat wordt juist ook op een avond als deze weer heel sterk gevoeld. En wij dragen dan ook de nabestaanden aan u de Heere op, de rouwdragenden, zij die de wonden nog gevoelen, de wonden die dit jaar geslagen zijn. En wij smeken u, o getrouwe ontfermer, dat gij in alle droefenis en in alle smart uw nabijheid, uw vertroosting wilt geven. En dat gij het wilt doen ervaren dat gij zijt nabij de ziel die tot u zucht. Gij troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Heren, doe het zo ondervinden, ook op deze laatste dag van het jaar, als teruggezien wordt en als de gedachten zich vermenigvuldigen, dat uw vertroostingen ook vandaag nog de ziel verkwikken kunnen. En gij hebt ons allen er weer bij bepaald dat wij sterfelijk zijn. Gedenk, o Heer, hoe zwak wij zijn, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Leer ons sterven voordat wij sterven moeten. Leer ons schuilen achter dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Leer ons bedekking zoeken onder dat bloed des verbonds. Voordat de dag daar is, Heere, dat wij uit dit leven worden opgeroepen. Laat de dood ons niet onvoorbereid vinden. Maar geef dat wij de tijd des levens leren uitkopen en dat wij dat inderdaad ook als het eerste en hoogste doel van ons leven mogen leren zien of meer en meer leren zien. Dat het leven voor ons bedoeld is als voorbereidingstijd waarvan het doel is vrede te vinden met God, verzoend te worden met onze Schepper tegen wie we gezondigd hebben. Om zo de Heere te leren kennen en vrezen en liefhebben en dienen. Ja, zo te leren er tot uw eer te zijn. O Heere, wij bidden van u dat dan ook de prediking van deze avond daar nog aan dienstbaar gesteld mag worden. Zegen uw woord zoals we dat ook vanavond nog weer mogen horen en overdenken. Laten we er met onze gedachten bij zijn, maar bovenal laten we er met ons hart bij zijn. En wilt gij door uw Heilige Geest dit in ons bewerken, Heren, dat wij met een heilbegerig hart mogen luisteren naar wat gij ook vanavond nog tot ons te zeggen hebt. Het zal vanavond gaan over toekomstzaken, dingen die nu nog geen werkelijkheid zijn, maar die uw kerk mag verwachten. En in de verwachting waarvan ze mag uitzien en hopen. Heren, wij bidden van u dat wij inderdaad iets van datgene waar onze tekst van spreekt mogen beoefenen. Dat getuigenis van Petrus, beleving, praktijk mag zijn ook in de kerk van deze tijd. En dat het zo ook een levende zaak mag zijn, heren, het verwachten van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Zover is het nu nog niet. Het jaar dat voorbij gegaan is, heeft het weer bewezen dat er geen gerechtigheid is op aarde. Het heeft het ook weer bewezen dat er in ons leven zoveel ongerechtigheid, verkeerdheid, boosheid, verdorvenheid is. O Heere, we zijn niet geweest die wij moesten zijn. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En als u ons zou vergelden naar wat wij verdiend hebben, we zouden niet meer bestaan. We zouden ons vonnis horen. We zouden op grond van uw recht, van uw rechtvaardig vonnis, ook verwezen moeten worden naar de buitenste duisternis. Want wat kan een zondaar verwachten? Als gij, o God, in het gericht treedt en gadeslaat onze ongerechtigheden, wie van ons zou dan kunnen bestaan? En daarom, wij kunnen op deze oudejaarsavond alleen maar vragen: Heere, treed met ons niet in het gericht. Doe geen bezoeking over onze zonde. Vergeld ons niet naar wat wij ons waardig gemaakt hebben en naar wat wij verdiend hebben. Maar wil nog redenen nemen uit uzelf en ons nog genadig zijn. O, wilt u over datgene wat niet er is, naar de reinheid van uw heiligdom, datgene wat kwaad is in uw ogen, ja, wil daar genadig verzoening over doen. En bedek het onder dat bedekkend bloed, dat verzoenend bloed van uw Zoon. En schenk ons, o Heere, aan de avond van deze dag iets van de ware verbrokenheid des harten en de verslagenheid des geestes, opdat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennend ons voor u mogen verootmoedigen. Heren, we hebben het nodig om op die plaats te buigen waar wij als schuldigen in onszelf het eerlijk voor u erkennen dat wij overtreden hebben tegen uw heilig gebod. En we hebben het nodig dat gij door uw geest in ons die genade werkt, waardoor ons leven vernieuwd wordt en waardoor wij van onze zonden verlost worden. Heren, dat zijn allemaal dingen die we onszelf niet kunnen geven. Ach, wat kunnen wij onszelf geven? Op geestelijk gebied in ieder geval niets. Op het stoffelijke zijn wij volkomen van u afhankelijk en van dag tot dag op u aangewezen. Maar als het gaat om geloof, als het gaat om bekering, als het gaat om verbreking des harten, als het gaat om de oprechte schuldbelijdenis en het vertrouwen dat er bij u vergeving is en dat Christus Jezus een algenoegzame borg en zaligmaker is, Heere, als het om de beleving en de beoefening van deze zaken gaat, ach, dan zijn wij helemaal van u afhankelijk. Wij kunnen alleen voor de dood vruchten voortbrengen. Wij kunnen het alleen verderven. Maar, o God, wij smeken u dat gij ons dan uit de volheid van Christus bedienen wilt en dat gij ons geven wilt alles wat wij van onszelf niet hebben en wat toch zo noodzakelijk is. Zegen ons, nadat u onze noden en behoeften kent. Denk ook aan hen die hier niet kunnen zijn. Heren, wij dragen aan u op alle zieken, allen die in een weg van beproeving gevoerd worden. Denk aan hen ook in dit avonduur. Als zij met ons meeluisteren, zegen de verkondiging van uw woord dan ook in hun leven. Als ze ook van dat middel verstoken zijn, Heere. O, wilt gij hen dan bezoeken en wilt gij op deze avond nog in hun leven door uw woord spreken. Opdat ook op deze laatste avond het hun ondervinding mag zijn dat gij die genadige God zijt, die nog zoekt, die nog spreekt, die nog zalig maakt. Heren, wij bidden u voor uw ganse kerk. O, uw kerk is ook niet geweest wat ze behoorde te zijn. In uw kerk zijn ook vele gebreken en tekortkomingen en er is veel wat ook in het leven der kerk schuldig stelt. En ook daar is vergeving voor nodig. Heere, schenk dat uit vrije goedheid. Wij bidden ook voor ons land en voor ons volk. Als we aan de avond van deze dag terugzien en zien op wat er gebeurd is, wat er geweest is, wat er gedaan is, hoe er geregeerd is, welke wetten er gemaakt of terzijde gesteld zijn, welke maatregelen er genomen zijn. Als we terugzien en we bedenken hoe de ontwikkeling is, de geestelijke ontwikkeling in ons volksleven. Als wij op al die dingen zien, Heren, dan is er ook aan de avond van deze dag reden om ons voor uw aangezicht te buigen en om het met Daniël van weleer te zeggen, wij hebben gezondigd en onze vorsten en degene die over ons regeren. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens. Dan moeten we het belijden dat ons volk ook van het heilspoor is afgegaan en wij met hen. En dat uw kerk ook daarin niet getrouw geweest is, Heren. En dat zoveel de mond van de kerk gezwegen heeft waar gesproken diende te worden. O, wij smeken u, wilt gij u nochtans over ons volk en over de volkeren ontfermen. En doe ook met ons volk nog niet naar wat verdiend is. Maar wilt gij nog in uw ontferming op ons ter neerzien. En uw langmoedigheid over ons uit blijven strekken. O genadige ontfermer, zegen toch nog het woord dat ook in ons volk nog gepredikt mag worden. En geef dat er wat van uit mag gaan. Dat er mensenlevens door mogen worden veranderd. Dat uw kerk er door mag worden aangevuurd en bezield. En dat dat woord van u, als in het verleden, ook in het heden, weer zijn invloed zal mogen doen gelden in ons volksleven, in onderdanen en in overheid. En dat zo door de kracht van uw evangelie ook in ons land eer mag wonen. Zegen alles wat op uw zegen wacht en doe genadig verzoening over al het zondige en het verkeerde. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 90ste psalm en daarvan het 2e en 3e vers. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren en gij overstroomt het mensdom. Zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom vervlogen. 90 vers 2 en 3. De werkelijkheid van deze dag toont ons opnieuw dat alles voorbij gaat. Het is nog niet eens zo lang geleden dat we met elkaar het jaar begonnen en voor de eerste keer uit het woord van God mochten beluisteren de boodschap van genade. Het is nog niet eens zo lang geleden voor ons gevoel dat het jaar 1984 zijn intrede deed. En intussen zijn er alweer zoveel zondagen voorbij gegaan en zoveel weken. Maar ik noem met name de zondagen, omdat dat toch ook de dagen geweest zijn waarop wij onder het woord mochten opgaan. De dagen waarop de Heere ons heeft gewezen op zijn genade, op zijn Zoon en het offer van Jezus Christus. En vanuit allerlei plaatsen in de schrift is ons die boodschap van het evangelie verkondigd. Nu vanavond voor de laatste keer in het jaar dat bijna voorbij is. En deze laatste dag vertelt ons alles gaat voorbij. Nu 1984 en er zijn al zoveel jaren aan vooraf gegaan die ook voorbij zijn. We hebben elkaar ook de namen genoemd van diegenen uit ons midden wier leven voorbij is. Het wordt allemaal afgesneden. En te midden van al die vergankelijkheid en van alles wat voorbij gaat, van alles wat oud wordt en wat verdwijnen gaat, het jaar, ons leven, de wereld. Te midden van alles wat voorbij gaat, verkondigt ons de Heere ook het evangelie van wat blijft. We hebben hier geen blijvende stad. Maar zo lezen we daarbij, we zoeken de toekomende. De stad die fundamenten heeft en dat wijst op het blijvende. En van dat blijvende spreekt ook de apostel Petrus in de woorden van onze tekst. We verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Het is op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde dat we vanavond willen letten. Daar mag onze aandacht op geconcentreerd zijn en op de verwachting van die toekomende heerlijkheid. Wat is dat voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Wel, ik ga me niet verliezen in allerlei beschouwingen over wat het allemaal mogelijk zou kunnen betekenen. Daar zijn allerlei meningen over gegeven. De nieuwe aarde, dat levert dan nog niet zoveel moeilijkheden op, maar wat we ons moeten indenken bij de nieuwe hemel, ik meen dat daarmee bedoeld wordt de hemel die om ons heen is, niet de hemel waar God woont, niet Gods woonplaats, maar de hemel rondom de aarde. De wolkenhemel, de sterrenhemel wat mij betreft, maar dan in ieder geval datgene wat bij de schepping hoort, zoals wij die zien, zoals die om ons heen is. Maar afgedacht nog daarvan. Wat de Heere ons in het woord van onze tekst bedoelt te zeggen, is dat er iets komt wat vergeleken met wat er nu is, nieuw zal zijn. En het kenmerk van dat nieuwe, van die toekomende stad, van die nieuwe wereld, het kenmerk is gerechtigheid. Nou, dat komt, dat staat vast, want dat heeft de Heere beloofd. Petrus mag dan ook zeggen, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En een van de schriftgedeelten die daarover spreken, hebben we met elkaar gelezen. Daar luidde in dat boek Jesaja in het 65ste hoofdstuk, daar luidde de belofte des Heren, want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. En een hoofdstuk verder, in hetzelfde boek van Jesaja, hoofdstuk 66, vers 22. Want gelijk als die nieuwe hemel En die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw zaad en uw naam staan. En dan weet u wel uit het laatste Bijbelboek, met name uit Openbaring 21 en 22, dat ook door de apostel Johannes in zijn openbaring gesproken wordt over dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Dat er gesproken wordt over die nieuwe aarde waar alle ongerechtigheid van verdwenen is enzovoort enzovoort. Wel, het is God die ons over die toekomstige werkelijkheden gesproken heeft. En het is naar zijn belofte dat de gelovigen in Petrusdagen en in alle tijden die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde mogen verwachten. En dan zal die nieuwe wereld die nog te verwachten is, die nog komende is, er toch wel heel anders uitzien dan de wereld waarin wij nu leven. Ik denk dat dat wel blijkt uit dat ene woordje van onze tekst, in de welke gerechtigheid woont. Dat kun je van de wereld waarin wij leven niet zeggen. Daar geldt het tegengestelde van. Onze wereld is een wereld vol ongerechtigheid. Dat is geen wonder, want de inwoners van deze wereld zijn mensen die geen gerechtigheid bezitten. En dat geldt van al die inwoners zonder uitzondering. Dat geldt van alle nakomelingen van Adam en Eva. Dat heeft de Heere zelf gezegd. Ik denk aan het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief. Toen heeft God zelf gezien uit de hemel. En hij heeft heel dat geslacht van Adams kinderen gezien. En hij heeft gezien dat er niemand was die goed was. En dat er niemand van al die mensen kinderen was die naar God zocht. En dat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Allemaal afgeweken, allemaal onnut geworden. Wel nu, als de wereld door dit soort mensen bewoond wordt, dan moet je wel verwachten, dan is het een wereld vol ongerechtigheid. En dat blijkt niet alleen uit wat de Heere ervan zegt, maar dat blijkt ook uit de praktijk. Als wij dit jaar terugblikken en nog eens een keer overzien, en als wij ons in de geest herinneren al die dingen die er gebeurd zijn, ook al de zonden die er gedaan zijn, alle gruwelstukken die bedreven zijn, alle goddeloosheid die zich ook dit jaar weer heeft opgestapeld, dan kun je tot geen andere conclusie komen dan deze. Deze wereld, dat is een wereld waarin de ongerechtigheid woont. In alle opzichten. Wat is ongerechtigheid? Dat is ons niet storen aan Gods wetten en rechten en inzettingen. Ongerechtigheid, dat is datgene wat tegen het recht van God, tegen de heilige wet van God die als norm voor ons leven bedoeld was, ingaat. En er is nogal wat, wat tegen Gods wet ingaat. Als je dan de 10 geboden van Gods heilige wet nog eens neemt en je legt daar het leven van deze wereld en haar inwoners naast, dan moet je zeggen, op al deze geboden, tegen al deze geboden heeft de mensheid overtreden. En er is geen enkel gebod dat gehouden is. Nou is dat altijd al zo geweest, zolang deze wereld bestaat, althans zolang deze wereld door zondaars bewoond wordt, sinds de val in het paradijs. Maar het wordt wel hoe langer hoe erger. En dat heeft de schrift ons ook voorspeld. Ik denk aan wat Paulus in de tweede brief aan Timotheus schrijft. Dat in het einde der tijden er zware tijden zullen zijn. En dan zal de ongerechtigheid vermenigvuldigd worden. En dan zal de boosheid toenemen.
En er zullen allerlei dingen die lange tijd nog als fatsoenlijk gegolden hebben, ook onder mensen die nou niet bepaald de naam van christen dragen of wensen te dragen, maar die toch nog hun fatsoensnormen hadden en die toch nog een zeker van de schrift afgeleid besef van goed en kwaad hadden. Al die normen zullen weggedaan worden. De ongerechtigheid neemt toe, de wetteloosheid neemt toe. En dat is geen wonder, want naarmate het humanisme tot de godsdienst van deze tijd verheven is, is het geen wonder dat God van zijn plaats gedrukt wordt. Want de mens neemt de plaats van God in, ook als wetgever. En de mens stelt zijn eigen normen en de mens bepaalt wat goed en wat kwaad is. En de mens bepaalt hoe dan de samenleving er ook uit moet zien. En dan heeft Gods woord, dan heeft Gods wet niets meer te zeggen. En de maatstaven die de Heere hanteert en hanteren zal, ook als hij ten gerichte komt. En dan zal de wereld tot zijn grote ontzetting bemerken moeten dat die wet van God niet weg te dringen is. Maar de normen die God stelt en de maatstaven die hij hanteert, die hebben op dit ogenblik geen enkel gezag en die worden als van geen enkele waarde beschouwd. En zo neemt de ongerechtigheid toe. Zo is er voor God in zijn eigen wereld geen plaats meer. Wel, gemeente, in deze wereld leven wij. Dat is de werkelijkheid om ons heen. En helaas niet alleen de werkelijkheid om ons heen. Het is niet alleen de werkelijkheid buiten de kerk en buiten onze gezinnen en buiten ons hart. Want als wij de schriften eerlijk lezen en toepassen op ons eigen hart en leven, dan vallen wij ook onder die mensen waarvan de Heere gezegd heeft, er is er geen één rechtvaardig. Dat heeft de Heere niet alleen gezegd van heidenvolkeren. En dat heeft hij niet alleen gezegd van mensen die van zijn dienst niet weten of niet willen weten. En die het woord van God teniet proberen te doen en die de kerk des Heeren zoeken te vervolgen, die zijn er ook. En daar zegt de Heere ook van, er is er geen één die rechtvaardig is. Maar hij heeft het van het hele geslacht van Adams kinderen gezegd. Hij heeft het ook van ons gezegd. Er is er geen één. Allen afgeweken. Allen onnut geworden. En daarom, wij leven niet alleen in een wereld van ongerechtigheid, maar er is ook een wereld van ongerechtigheid in ons. Dat is natuurlijk zo als wij nog onbekeerd zijn. En als ons hart nog gesloten is voor de Heere en voor de heiligende en vernieuwende werkingen van de Heilige Geest. En als wij nog voortgaan in de weg die we zelf gekozen hebben, vanzelfsprekend is er dan geen goed in ons. Vanzelfsprekend is er dan geen rechtvaardigheid in ons. Hoe zou dat kunnen? Als ons hart voor de Heere gesloten is, hoe zou je dan iets kunnen bezitten wat goed is in Gods ogen? Dan heb je geen goed, dan heb je alleen maar ongerechtigheid. Als God geen plaats heeft in ons leven, nee, ik moet het nog sterker zeggen, als de Heere niet de plaats heeft in ons leven, als het niet de betuiging van ons hart is in alle oprechtheid, om de Heere lief te hebben en hem te vrezen, als ons hart nog gesloten is voor hem, dan moeten we ons niets verbeelden, dan zijn wij in onze zonde. En dan zijn wij net zo verdorven en net zo verloren als welke andere zondaar ook. Maar niet alleen als wij onbekeerd zijn, zijn wij werkers van ongerechtigheid. Laat Gods woord het ook niet zien dat er zelfs in het leven van hen die de Heere vrezen, en bij wie toch het beginsel van genade geopenbaard is, en die toch in alle oprechtheid de goede keus hebben mogen doen, en bij wie de Heere toch zelf de vrezen van zijn naam gewerkt heeft, dat er dan toch in het leven van zulken ook nog zoveel ongerechtigheid overgebleven is. Laat de schrift het ons niet zien en leert Gods volk ook deze beschamende en vernederende les in het persoonlijk leven niet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Is er dan ook in het leven van Gods kinderen nog niet veel waarover de Heere zich moet vertoornen? En waarover zo'n mensenkind zich diep moet schamen en bedroeven voor Gods aangezicht? En daarom, we kunnen het wel zeggen, we leven in een wereld vol ongerechtigheid, maar wij horen bij die wereld. En zeker ook voor zover het ons oude bestaan betreft, zijn wij net eender en zijn wij van precies dezelfde makelij. Vandaar dat het woord van Jeremia uit de klaagliederen op de oudejaarsavond, als wij terugblikken op de ongerechtigheid rondom ons en op de ongerechtigheid in ons, dat het woord van Jeremia uit de klaagliederen op zijn plaats is. Wat klaagt dan een levend mens? Een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. Een iegelijk. Heb u dat al eens gedaan? Klagen, dat gaat vrij gemakkelijk. Klagen over dingen die je niet glad zitten, klagen over dingen waar je het niet mee eens bent, klagen over dingen die je bedroeven en bezorgd maken, klagen over mishandeling, over miskenning, over allerlei ongemak en ongerief en tegenslag in het leven, maar klagen over de zonde. Heb u dat wel eens gedaan voor het aangezicht van de Heere? Uzelf aangeklaagd bij God, omdat u tegen uw schepper en formeerder gezondigd hebt. En omdat u ook in dit afgelopen jaar gedaan hebt wat kwaad was in zijn ogen. Hoe anders had ons leven behoren te zijn? God heeft in zijn grote langmoedigheid ons gespaard. Hij heeft ons nagewandeld en ons omringd met goede tierenheid en met weldadigheid. Hij heeft ons gezegend. Hij heeft ons overladen met weldaden. Ik weet het. Er zijn er die er moeite mee hebben vanavond om dat mee te beleiden. Er zijn er die in dit jaar heel wat zorgen en moeite te verwerken gekregen hebben. En die terugzien op een jaar van, mag ik het zo zeggen, de slaande, de kastijdende hand des Heren. En als het gezongen zou worden, gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Wat waar is, dan zijn er toch vanavond mensen die de grootste moeite zouden hebben om daarmee in te stemmen. Maar ondanks alle smart en ondanks alle tegenspoed en ondanks de verliezen en ondanks de pijn ondervonden, de Heere heeft toch nog wel gedaan. De Heere heeft toch zijn hand toch ook nog dit jaar uitgestrekt gehouden. En tot op dit moment, tot op dit ogenblik toe, mogen wij nog te bewijzen zijn van zijn grote langmoedigheid en van zijn sparende trouw, mogen we nog te bewijzen zijn dat hij ons behoud zoekt, want ook in dit avonduur doet hij ons het evangelie nog horen en spreekt hij ons nog van zijn zondaarsliefde en roept hij het ons nog toe dat hij geen lust hebt, die heeft in onze dood of in onze ondergang. O, vanavond betuigt de Heere het voor de zoveelste keer in dit jaar dat hij gewillig is om zondaren zalig te maken. En dat een ieder die tot hem vlucht met zijn zonde en zijn ellende bij hem ook een horend oor mag vinden. Wel nu, tegenover al die weldaden, tegenover al die bemoeienissen, tegenover al die gunstbewijzen, tegenover al die arbeid van zijn liefde, tegenover al die keren dat zijn woord ons verkondigd werd en dat zijn roepstemmen kwamen, hebben wij ongerechtigheden gesteld. Ongerechtigheden. Daarom nogmaals een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. Wel nu, in zo'n wereld leven wij. En in zo'n wereld, en in zulke omstandigheden, zegt de apostel Petrus, maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin wel gerechtigheid woont. Wat je dan hier niet vindt, dat vind je straks wel. En wat hier niet is, dat zal er straks wel zijn. Hoe moeten we dat dan verstaan? Is het er dan nu helemaal niet en straks helemaal wel? Wel, ik zei zo pas, er is een volk dat toch de goede keus heeft mogen doen. En waarin toch de genade des Heren verheerlijkt is. Wat is dat voor een volk? Hoe zou je dat kunnen omschrijven? Nou, de Heere Jezus heeft ze omschreven. En ik neem er één omschrijving van de vele die hij ervan gegeven heeft. Dat is het volk dat hij typeert als degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze hebben ongerechtigheid. Daarin zijn ze net als de anderen. En ze hebben toch iets gezien van de noodzakelijkheid en van de dierbaarheid van gerechtigheid. Gerechtigheid, ja, gelijkvormigheid aan Gods heilige wet is dat. En dat is voor een volk in deze wereld een begeerlijke zaak geworden. Er zijn er die van de Heere ogen gekregen hebben om te zien dat gerechtigheid, dat is gelijkvormigheid aan zijn heilige wet, een begeerlijke zaak is. Er zijn er die van de Heere ogen gekregen hebben dat de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus een begeerlijke en een nodige zaak is. Er zijn er die om die gerechtigheid hebben leren bidden. Die daar naar uitgaan. Er zijn er die het in hun ongerechtigheid niet kunnen uithouden. Die de last van die ongerechtigheid zijn gaan gevoelen. God heeft het hen laten zien. Wat het is om te zondigen. Wat dat is tegenover hem. Wat dat is tegenover je eigen ziel. En God heeft hen die zonde als een last doen voelen. En ze zijn gedrukt door dat besef van schuldig te zijn. En ze hebben oog gekregen voor de noodzakelijkheid van verlossing. En ze hebben ook gezien dat er in de weg van eigen gerechtigheid geen heil te verwachten is. Ze hebben het misschien in die weg wel gezocht, in die weg wel geprobeerd, maar daar heeft de Heere hen ook weer van afgebracht. En misschien zoeken ze het toch weer in de weg van eigen gerechtigheid, om vanuit zichzelf tot God te komen en vrede met God te vinden. Maar ze lopen er iedere keer weer mee vast en gelukkig ook maar. Want de Heere moet ze brengen bij die gerechtigheid van de borg en de zaligmaker. En zo is er een volk dat naar het getuigenis van de Heere Jezus Christus leerde hongeren, leerde dorsten naar datgene wat Christus Jezus voor zondaren volbracht heeft. Naar dat heil dat hij verworven heeft. Naar die mantel der gerechtigheid waarmee hij zondaren wil bekleden. Opdat onder die mantel van zijn gerechtigheid hun vuilheid, hun zonde, hun onreinheid zou worden bedekt. Opdat in het bloed van de Christus en in de gerechtigheid van Christus de schuld zou worden weggenomen. Er is een volk op deze wereld dat met deze heilgeheimen van het evangelie werk gekregen heeft. En voor wie deze klanken hemelse klanken geworden zijn. Er is een volk dat honger en dorst heeft. En dat ook bij tijden iets mag kennen van het verzadigd worden. Als het evangelie opengaat en als de Heere door zijn geest het heiligt en toepast aan hun harten. Er is in deze wereld vol ongerechtigheid, dankzij Gods eigen werk, een volk dat het in deze wereld niet meer uit kan houden. Dat net als Lot wel eer zijn rechtvaardige ziel wel is kwelt bij het zien en horen van de ongerechtige wandel van de inwoners der wereld.
Er is een volk in deze wereld dat niet alleen bij het zien van de ongerechtigheid van anderen pijn in de ziel ondervindt, maar ook bij het zien van de overgebleven zonde en ellendigheid zichzelf opnieuw moet verfoeien in stof en as en met de apostel zeggen: ik ellendig mens. Maar dat volk heeft toch leren opblikken en leren zien op datgene wat zij nooit konden bewerken, maar wat de Heere bewerkt heeft. En wat de Zoon van God gedaan heeft, dat heerlijke werk van die borg en de gerechtigheid uit dat borgwerk voortvloeiend, dat bloed dat hij gestort heeft en de gerechtigheid door dat bloed. En dat zijn de dingen waar dat volk zijn lust, zijn heil, zijn zaligheid in zoekt en vindt. Maar het blijft allemaal onvolkomen. En dat wordt nu de troost. De apostel Petrus mag verkondigen op grond van Gods eigen belofte. Kijk, zoals het dan door genade in beginsel geworden is, zo zal het toch ook niet blijven. Die tweeslachtige toestand zal niet eeuwig duren. Om te beginnen, deze wereld waarop de ongerechtigheid woont, wordt straks, en de apostel Petrus werkt dat uit in het derde hoofdstuk van zijn tweede brief, wordt straks in brand gezet. Het louteringsvuur van Gods gericht gaat daar overheen. De elementen zullen branden en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. God gaat gericht oefenen. En zoals de voorwerpen die in Israëls dienst des Heren gebruikt werden in de tabernakel of in de tempel, voorwerpen van metaal, pas dan in de heiligdommen gebruikt mochten worden, als zij door het vuur heen gegaan waren, om ze zo door het vuur heen te louteren en geschikt te maken voor de dienst des Heren, zo zal deze aarde ook door het vuur heen gaan. En God zal alle goddeloosheid en ongerechtigheid eraf branden. En God zal alle goddelozen ervan afdoen en al de zondaars ervan afdoen. Opdat er een nieuwe aarde tevoorschijn zal komen. Een gelouterde aarde. Een gezuiverde aarde. En dan zal er op deze wereld gerechtigheid wonen. En het volk dat er op deze wereld zal zijn, dat zal dan ook het volk zijn dat een volkomen gerechtigheid zal bezitten. Dat mag de troost zijn die de apostel Petrus meegeeft. En dan zegt hij deze, spreekt hij deze troost in het kader van de hoogst ernstige gerichtsaankondigingen. En dan spreekt hij vergelijkenderwijs over Noach. Nou, zoals het in de dagen van Noach was, zo zal het niet meer gaan. Ik bedoel, er zal geen zondvloed komen, er zullen geen wateren komen om alle leven te verslaan. Maar er zal wel een ander gericht zijn. De Heere zal wel als de rechter van hemel en aarde de goddeloosheid bezoeken. Die God die tot nog toe geduld gehad heeft. En Petrus zegt, ja, en dan zijn er mensen die van de geduld, van het geduld en van de langmoedigheid God zijn grond maken om nog maar verder te zondigen. Dan zijn er mensen die bespottend zeggen, oh, er komt niks van, de Heer heeft wel gezegd dat hij komen zou, maar hij komt helemaal niet, want nog steeds blijven alle dingen onveranderd en de haast die de Heer zegt te hebben, dat blijkt nogal mee te vallen. En als dat woord van de Heer dan niet klopt, welk woord van de Heer klopt er dan wel? En zo brengen zij allerlei mensen naar wie Petrus deze brief schrijft in verwarring, en de apostel moet zijn best doen om de gemeente naar wie hij deze brief richt te overtuigen dat het woord van de Heer ook op dit punt de waarheid is en de waarheid blijft. De Heer komt wel. Hij kwam ook in Noachs dagen, niet waar? Toen duurde het ook lang. Toen hebben ze ook tegen Noach gezegd, nou Noach, wanneer komt dat nou eens? Je bent nou al bezig met die ark en dat gaat maar jaar in jaar uit door, en waar blijft de dag van zijn toekomst? Man,
Je moet tot andere gedachten komen. Je ziet het toch, het is elke dag weer het prachtigste weer. En wanneer blijkt het nou eens dat de hemel zich betrekt en dat er een vloed komt, een oordeel van God komt? Geloof het toch niet? 120 jaar heeft de Heere in zijn langmoedigheid de wereld van die dagen nog gespaard. En toen kwam hij. Waarom duurde het zo lang? Waarom duurt het nu nog zo lang? En waarom is de Heere nog niet gekomen? En waarom heeft hij de goddelozen nog niet verdelgd? En waarom laat hij het maar begaan? Waarom laat de Heere zonde op zonde stapelen? Waarom laat de Heere het toe dat zijn heilig woord vertreden en zijn heilige wet vertrapt wordt? Waarom? Ach, de Heere is langmoedig, zegt Petrus. Langmoedig, niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering zouden komen. Het is omdat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren zou en leven. Daarom gaf hij ze in Noachs dagen nog 120 jaar bekeringstijd. En daarom geeft hij de wereld waarin wij leven nog bekeringstijd. En daarom geeft hij ons ook nog bekeringstijd. En weer is een jaar aan die wel aangename tijd en aan die dag der zaligheid toegevoegd. En God deed het, gemeente. En we zijn tot op de avond van deze dag gebracht door de sparende hand des Heren, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar het blijft zo niet. Want zelfs aan het grootste geduld en aan de langste langmoedigheid Gods komt een eind. En dan gaat gebeuren wat de apostel schrijft. En wat ik zo pas al noemde, dan komt dat gericht, dan komt die wereldbrand, dan komt dat louteringsvuur. Dan zal hij zitten om de mensenkinderen te schiften. Dan zal hij de goddelozen een kwade dood aandoen. Dan zal hij de zondaars van de aarde verdelgen, zodat ze niet meer zijn. Wel nu, in het kader van deze ernstige gerichtsaankondiging, van dit woord dat geen enkel perspectief meer overlaat voor de goddelozen, spreekt de apostel van de heilsverwachting van de kerk. Maar wij. En wie zijn dat dan, die wij? Wel, dat laat zich goed verstaan als u nog even let op dat nieuwe van die hemel en dat nieuwe van die aarde. Wie zijn dan die wij? Natuurlijk zijn dat ook nieuwe mensen. Dat zijn mensen met wie wat gebeurd is. Je kunt je toch niet indenken dat er straks op een wereld waar de zonde van af is, waar de zondaars van verdelgd zijn, dat er op die wereld dan toch nog weer nieuwe zondaars terechtkomen. U kunt zich toch niet indenken dat op de straten van het nieuwe Jeruzalem straks allerlei werkers van ongerechtigheid zullen lopen. U kunt zich toch niet indenken dat door die paarlepoorten zullen binnengaan mensen met een onrein, boos en verdorven hart, die alleen aan de buitenkant wat gereinigd zijn en die alleen wat de vorm betreft zich een beetje aangepast hebben. O nee, in dezelfde zal niet inkomen iets dat ontreinigt, iets dat onheilig is, iets dat de zonde doet, de leugen spreekt of wat dan ook. Zo, zulke mensen komen daar niet binnen. God houdt dat heilig. God houdt dat volkomen rein. Anders zou in de kortste keren die nieuwe aarde, dat nieuwe Jeruzalem, ook weer van de zonde doortrokken zijn. En dan zou daar weer ongerechtigheid zijn. Kunt u zich dat indenken? Nee, daar heeft de Heere Jezus zijn leven niet voor gegeven. Hij heeft zijn bloed niet gestort voor een tijdelijke verlossing, voor een paar jaar nieuw Jeruzalem, dat dan misschien na een paar jaar weer opnieuw zou terugvallen in de zonde en in de ongerechtigheid. Dus, als het gaat over die wij die verwachten daar te mogen zijn, die verwachten in die heerlijkheid te mogen delen, dan zijn dat ongetwijfeld alleen de mensen die zelf ook nieuw gemaakt zijn. Die nieuwe schepselen zijn. En dat zijn, naar het woord van Paulus, degene die in Christus Jezus zijn. Wie is een nieuw schepsel? Degene die opnieuw geboren zijn. Degene die van dood levend gemaakt zijn. Degene die blind waren en nu zien. Degene die een nieuw hart hebben ontvangen. Nee, niet diegene die alleen voor de vorm, die alleen naar de buitenkant, die alleen wat de godsdienst betreft, wat veranderd en wat verbeterd waren. Ongetwijfeld, godsdienst kan een mens een heel stuk opknappen. Ongetwijfeld, deugdzaamheid en vroomheid, uiterlijke vroomheid, kunnen een mens een heel stuk opknappen. Maar dat heeft nog niks met het hart te maken. En waar de Heere toch altijd weer in de eerste plaats naar kijkt, en wat ook van doorslaggevende betekenis is, dat is: hoe is ons hart? Daarom, als God werkt, werkt Hij in het hart en begint Hij in het hart. En als wij werken, dan beginnen we met onze handen. En dan beginnen we ons leven een beetje te verbeteren. En dan beginnen we het een beetje anders te doen. En een anders in te richten. En dan worden we wat ernstiger en dan gaan we wat. Dan doen wij het. Maar dan doen wij het aan de buitenkant. En we kunnen ook niet anders, want dat hart ligt buiten ons bereik. Maar als God gaat veranderen, dan verandert Hij eerst het hart. Wel nu, daar waar dat wonder gedaan is, en waar een nieuw hart gewerkt is, en nieuwe uitgangen des harten, en een nieuwe levenskeus, en een nieuwe begeerte, en een nieuw verlangen, en een nieuw hopen, daar mag ook dat verwachten komen. Bij diegene die, en ik kom terug op wat ik zo pas gezegd heb, die leerden hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die een beginsel Gods genade hebben ontvangen en daar de Heere ook voor hebben leren aanbidden. En die aan de andere kant tot hun diepe droefheid en tot hun schaamte iedere keer ook nog weer gewaar worden, dat het volmaakte bij hem niet is. Dat het willen wel bij hem is, maar het volbrengen niet. Er is wel gerechtigheid, maar er is ook ongerechtigheid. Er is wel vreze Gods, maar er is ook nog een gebondenheid aan de zonde en aan de verkeerdheid. Er is wel een lust tot alle gerechtigheid en heiligheid, maar er is tegelijk ook nog zoveel wat daaraan tekort komt en waarom de Heere de eer niet ontvangt. Zulken, in die onvolmaakte staat, in die staat van: de Heere heeft zich over mij ontfermd en de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord en tegelijk: ik ben niet waar ik zijn moet en ik ben niet waar ik zijn wil. Ik vind deze wet in mijn leden die me gevangen neemt onder de wet van de zonde en des doods. En die mij van de Heere en van de dienst des Heeren zo menigmaal aftrekt. En die me geesteloos doet leven. En die me dodig maakt. En die me aan de aarde bindt. En waardoor mijn hoop verschrompelt en mijn liefde verkilt. En mijn geloof verflauwt. In deze tweeslachtige houding zal de Heere zelf verandering brengen. Want er komt toch een nieuwe wereld. En daar zal gerechtigheid zijn. Daar is geen zonde meer over. Er is geen wolk meer die zich tussen de Heere en onze ziel inschuift. Er is geen nevel meer die het uitzicht op het Lam beneemt. Er is geen zondige gedachte die in ons opkomt. Er is niet de minste lust tegen één van Gods geboden meer overgebleven. Daar is de volle genieting van de zaligheid Gods. Daar is de ongestoorde gemeenschap met de drie enigen. Daar is de volle vrede. Daar wordt het heil in al zijn volheid gezien en genoten. Daar wordt God gekend zoals Hij gekend moet worden. Zoals wij ook gekend zijn.
Daar wordt de Heere gediend, daar wordt hij bemind, daar wordt hij geprezen. Zoals Gods kinderen dat hier op aarde in hun beste ogenblikken nog niet kunnen doen. Maar daar, omdat er gerechtigheid is en al de zonde uitgebannen is, daarom kunnen ze hem daar dienen, naar de lust van hun vernieuwde hart. O, als die kerk des Heren, die hier op aarde nog zo vaak in lompen gaat. Als die kerk des Heren, die hier op aarde zo vaak nog gebrekkig de Heren dient. Als die kerk des Heren straks als de bruid zonder vlek en zonder rimpel door de Christus aan de Vader en aan de heilige engelen wordt voorgesteld, dan zal ze volmaakt zijn. Dan zal ze geen enkele smet hebben. Wat een verschil. Toen God ze eerst zag, hadden ze geen goed, hadden ze geen deugd, hadden ze geen gerechtigheid, hadden ze niets waarmee ze aangenaam konden zijn in zijn ogen. Was het alles wat ze bezaten genoeg om hen voor eeuwig te veroordelen, en was er voor God reden om hen weg te doen in de buitenste duisternis? Maar door dat dierbare borgwerk van Christus, uitgewerkt en toegepast door de Heilige Geest, heeft God van zulke onwaardige, van zulke onnutte mensenkinderen nog mensen gemaakt waarin hij wel een behagen heeft. Heeft hij van zulke mensen nog gemaakt mensen die geschikt zijn om straks op de straten van het nieuwe Jeruzalem te lopen met het loflied Gods in hun mond ter verheerlijking van God en van het Lam? Heeft hij van zulke mensen die verkocht waren onder de macht van Satan en die een prooi van het verderf voor eeuwig hadden moeten zijn, voorwerpen gemaakt van zijn liefde, opdat zij hem zouden liefhebben en tot in eeuwigheid, in volmaaktheid, hem zouden prijzen en groot maken? Petrus zegt: maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En al sterft het jaar dan, en al lijden we dan ook verliezen hier op aarde, en al gaat het door de gerichten heen, en al zal de wereld ook aan brand gestoken worden, wij verwachten naar zijn belofte, wereld waarin gerechtigheid woont. Verwacht u dat ook? Dat kan niet als u nog een onveranderd hart hebt. Nu hebt u weer een jaar geleefd met een onveranderd hart. En de Heere heeft u gezegd, en hij heeft het herhaaldelijk gezegd, dat u met dat harde hart en met dat weerbarstige hart en met die zondige begeerte naar hem mocht komen. En de Heere heeft u herhaaldelijk gezegd dat hij er raad op weet. En in zijn langmoedigheid heeft hij weer een jaar aan uw jaren toegevoegd. En hij heeft het weer betuigd: ik heb geen lust in uw ondergang. Ik wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Luister dan naar wat apostel Petrus zegt: daarom acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Vanavond roept de Heren het u onbekeerde in ons midden nog toe: bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Als we zo voort blijven gaan in onze onbekeerlijke staat, dan zullen we met de goddelozen vergaan. En waar moeten we dan verschijnen? O, hoe komt het toch dat de roepstemmen des Heren zo vaak gesproken worden voor dovemans oren? Hoe komt het toch dat wij onze oren open hebben als het gaat om wat de wereld zegt? Als het gaat om de lokstem der zonde, als het gaat om de verleiding, als het gaat om allerlei interessantigheden, als het gaat om roddel en laster en achterklap, hoe komt het dat onze oren dan openstaan en dat we dan geen enkele moeite hoeven te doen om mee te doen in de conversatie waarin zonde de boventoon voert? Hoe komt dat?
En hoe komt het dat onze oren zo dicht zijn als het gaat om het evangelie van genade? Moet dan dat gericht Gods dat komen gaat ons niet verschrikken? Moet dan ook die heerlijkheid die de Heere voor zijn volk weggelegd heeft en waarvan hij spreekt ons niet tot jaloersheid verwekken? O, laat toch op de laatste dag van dit jaar de stem des Heeren in uw oren ingaan. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Zoek toch, terwijl het nog het heden genaamd wordt, die God te kennen en zijn genade deelachtig te zijn. Want de Heere zal toch niet altijd langmoedig zijn. De Heere kan ons toch niet altijd sparen. Eén keer moet hij toch afrekenen. O, laat als de dood komt, laat de dood ons dan niet onvoorbereid aantreffen. Maar laat het door genade zo mogen zijn dat wij in het heden der genade de Heere gezocht en de Heere gevonden hebben. En u die dat beginsel van genade hebt ontvangen, in waarheid, door dat werk des Heeren van binnen, in de vernieuwing van het hart. Ik doel niet op degene die tevreden zijn met een uiterlijke verandering. Ik doel niet op degene die tevreden zijn met hun godsdienst. Maar ik bedoel nu diegenen die waarlijk de vrezen des Heeren hebben leren ontvangen en die mogen beoefenen. Verlangt u? Verwacht u? Dat hoort wel zo te wezen. Petrus spreekt er als het ware, spreekt ervan als was het een vanzelfsheid. Een heilige vanzelfsheid voor de kerk van zijn dag. Wij verwachten, dat leefde toen, die spanning was er, dat uitzien, dat als het ware die dag van Christus wederkomst nabij wensen, dat was het toen. En daar ontbreekt helaas veel aan. En als dat ontbreekt, dan zal het wel zijn oorzaak hebben, maar het is geen goed teken. Wij verwachten, zo hoort het te zijn, zo hoort er uitzien te wezen, zo hoort er bidden te zijn, zo hoort er een hopen te wezen. Vanuit aan de ene kant het besef, o, deze wereld is een goddeloze wereld en God wordt onteerd. En zijn naam wordt geschonden en zijn wet wordt vertreden. En als het goed is, dan kan een kind des Heren bij wie het teer ligt daar niet tegen. En aan de andere kant het verlangen, het verwachten. Want we ontdekken in onszelf zoveel onvolkomenheid en onvolmaaktheid. En zoveel terughoudendheid en zoveel dingen waar we ons over moeten schamen en voor de Heere over verootmoedigen. En wat zou het een zegen en een genade zijn als we de Heere waarlijk konden dienen naar de eis van het heiligdom. Vanuit dat verlangen om persoonlijk van alle zonde en ongerechtigheid verlost te worden. Om God te mogen grootmaken zoals hij het waard is om grootgemaakt te worden. Als het verlangen er niet is, dan is het een bewijs dat er iets niet in orde is. Wat? Hebben we de pinnen te vast geslagen in de aarde? Zijn we toch te vast gaan zitten aan dit vergankelijk leven? Hebben we vergeten wat de dichter zegt, maar beter dan dit tijdelijk leven zijn uw goede tieren heen? Hebben we vergeten de heilige roeping die de kerk des Heren heeft? Hebben we de eerste liefde verlaten? Wat het dan ook mag zijn. De Heere roept ons vanuit de schriften op. Benaastigt u om te verwachten en om in die verwachting te leven. En om zo naar die komst van de gezegende zaligmaker uit te zien. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Amen.
Psalm 95, het vierde vers. Wij mogen ook aan de avond van deze dag ons nogmaals voor uw heilige troon buigen. En gij hebt ons reden gegeven om uw grote naam met dankzegging te erkennen. En dan niet alleen voor het woord van vandaag, maar voor het woord van dit hele jaar. Want u hebt ons nagewandeld, Heren, en u hebt het van uwentwege ernstig betuigd dat het uw lust is. Dat degenen die door het evangelie geroepen worden ook zouden komen. Gij hebt het ons in ons midden doen horen, dat er een weg der ontkoming is. Gij hebt het van uwentwege met ernst betuigd, o Heere Jezus Christus, toen ge van zondag tot zondag in ons midden kwam, in de schriften, om het ons toe te roepen, wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ja, Heere, gij hebt ons uw woord gegeven, tot waarschuwing, tot vermaan, maar gij hebt het ook gegeven tot onderricht, tot onderwijs. Gij hebt dat woord gegeven als spijs voor de ziel, als het levende brood, als het water des levens. Gij hebt uw volk er door willen onderwijzen en door willen voeden en door willen sterken. Gij hebt van uwentwege zo menigmaal uw gunst betoogd. Gij hebt zo menigmaal tot ons doen horen, Heere, dat er bij u vergeving is. En ook op deze op deze laatste avond van het jaar mochten wij nog weer horen vanuit uw woord, wat gij voor uw volk hebt weggelegd, wat gij aan uw volk straks ook in volkomenheid zult openbaren. Mochten wij ook nog horen hoe gij in het leven van hen die u vrezen zelf het werk begint en de verwachting werkt. O, wij smeken u, laat het ons toch tot zegen mogen zijn. Wat zou het vreselijk zijn als van ons gezegd moet worden dat wij op zo grote zaligheid geen acht gegeven hebben. En Heere, het is toch te vrezen dat er van heel wat in ons midden dat gezegd moet worden. Een jaar lang de arbeid uwer liefde, een jaar lang de roepstemmen van het woord, behalve dat het uiterlijk nog wel in orde is, is het hart toch nog gesloten. En is er toch nog geen waarachtige vrezen van uw naam. O, wij bidden u, o God, dat gij het anders wilt maken. Dat gij bekering wilt geven. Dat gij de ernst van deze dingen op het hart wilt binden. Zodat ze er niet meer onderuit kunnen. Maar dat het hen nood wordt, nood die uitdrijft tot u, nood die het bij u doet zoeken, nood die dan pas opgelost is, als gij verlost en als gij genade bewijst. Heren, laat zo de prediking van vanavond dan ook vrucht mogen dragen in het leven van hen die u niet kennen. Wilt gij daarentegen ook uw volk vertroosten en bemoedigen met dat heilrijke uitzicht. Hier op aarde is het een strijdperk. Hier op aarde is er zoveel onvolmaaktheid, zoveel verderf dat nog overblijft en inwoont, maar straks niet meer. Straks maakt er niets meer scheiding. Straks God zien, van aangezicht tot aangezicht. Straks in volmaaktheid u al onze liefde waardig schatten, wijl gij de rechterhand wilde vatten. Heren, vertroost uw volk op deze oudejaarsavond met zulke perspectieven om Jezus wil. Amen. Psalm 98, het vierde vers. 98, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.